Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
We zijn weer terug bij af. Lege voetbalstadions. Vandaag valt de definitieve beslissing van het kabinet, maar alles wijst erop dat het voetbal voorlopig weer zonder publiek wordt gespeeld. Wij laten er ons in ieder geval niet door uit het veld slaan met een nieuwe aflevering van Omroep Abe. Mijn naam is Sander de Vries en ik bespreek het wel en weer van SCRV met niemand minder dan Geert Arend Roorda. Geert, hoe is de verbinding?
Ja, een verbinding. Ja, ja, het is wel eens beter geweest, Sander, eerlijk gezegd.
Man. Ja, we zijn...
Zet even tegen.
Voor de miljoenen luisteraars, we zijn echt al anderhalf uur bezig om een goede verbinding tot stand te brengen. Maar het lukt me niet.
Nee, dat is krankzinnig. Maar er is wereldwijd een grote storing gaande. Dus ja, we hebben op zich ook wel weer... Het is wel uit te leggen.
Klopt. En je weet wat ze zeggen. Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.
Precies.
Dus we gaan onverstoorbaar verder, Geert. Voor deze keer eventjes telefonisch. Volgende week met de geluidskwaliteit zoals die hoort. Om meteen af te trappen, Geert. Die lege stadions. Ja, wat is jouw reactie daarop?
Ja, dat is zo vervelend. Toch? We zijn helemaal weer gewend aan de volle stadions. En ik heb ook het gevoel dat de stadions voller zijn dan dat ze voor corona waren. Dat we het eigenlijk weer gingen waarderen, dat we weer naar de voetbal konden. Mm-hmm. Alleen, dit is wel even een klap in het gezicht hoor. Zeker, sowieso voor de ambiance, maar ook financieel als je het zo leest voor clubs.
Absoluut. Ja, het lijkt een beetje op symboolpolitiek. Ik kan me die woede bij die clubs dan ook wel voorstellen. Omgekeerd is het natuurlijk ook zo dat het voetbal in algemene zin geen al te beste beurt heeft gemaakt de voorbije weken. Met al dat gegooi met bier en vuurwerk, de rellen van NEC tegen Vitesse.
Ja, dat ongetwijfeld speelt het mee. Maar ik denk inderdaad, wat jij ook terecht zegt, symboolpolitiek, daar lijkt het wel op van, ja, iedereen moet weer binnen, maximaal 4 personen thuis. En er zijn weer hele andere maatregelen dan dat ik gewend was. Dus ik moet er ook even ik ben soms ook wel een beetje er in de war van. Maar dit zien mensen natuurlijk op televisie. En dat is natuurlijk wel heel scheef dat daar dan volle stadions zitten. Al is het feitelijk niet uit te leggen.
Klopt, is ook zo. Zeker als je dan ziet dat bij de bioscopen, daar mogen er wel mensen naar binnen. Afgelopen weekend bij het amateurclubje waar ik dan moest voetballen, daar moest je QR-codes laten zien. Dat is heel, heel gek.
Het is niet uit te leggen, Sander. Kijk, en ik heb ook het gevoel dat bij theaters en bioscopen, ja, die mensen zitten ook gewoon heel veel te lobbyen in die praatprogramma's. Dus ja, misschien krijgen ze daardoor wel wat voor elkaar. Ik heb er eentje van de KVB heb ik al een tijd niet gezien. Dus misschien heeft dat ook wel mee te maken. Ik weet het allemaal niet meer. En ik ben het er niet mee eens. Ik vind het zonde.
Nee, kijk, en bij Heerenveen, ik heb afgelopen dagen natuurlijk ook wat rondgebeld. Ze hielden er al rekening mee dat het voetbal niet uitgesteld gaat worden. Stel je voor dat ze nou zeker wisten dat het hierbij bleef bij deze 2-3 wedstrijden, dan had je het nog kunnen verplaatsen naar dat eerste weekend van januari en een midweekse speelronde erachteraan plakken. Maar ja, ik wil benadrukken dat ik absoluut geen viroloog ben. Het lijkt erop dat die besmettingscijfers nog wel een tijdje alarmerend blijven. En dus is het geen onrealistische gedachte dat het voetbal straks weer een paar weken zonder publiek wordt gespeeld.
Dat is vorige keer toch? Net als bij de eerste keer dat we ook een aantal weken even moesten we even met elkaar doen. En toen dat werd geloof ik 5 maanden, 6 maanden. Dus hopelijk komt het niet zo ver. Het is inderdaad, als het echt die 2 weken waren, 3 weken, dan kan je dat nog wel opschuiven. Alleen als het langer is, dan kan je niet meer, dan krijg je het seizoen niet afgespeeld. Nou, dat is verschrikkelijk.
En dan wordt het doemscenario opeens enigszins reëel. Een derby op 19 december zonder supporters. Ik vrees met grote vrezen, man.
ja, is voor Heerenveen wel voordelig, toch?
Ja, zeker, want die wedstrijd die wordt in zijn Leeuwarden gespeeld. Ja.
Ja.
Dat zou voor Heerenveen zou het niet slecht uitkomen als je het zo bekijkt.
Nee, ik denk dat het Cambuur-publiek Cambuur geregeld over een doodpunt heen helpt. En daar staat ook onbekend. En dat hebben ze niet voor niks verdiend. Dus voor Heerenveen zou dat niet nadelig zijn.
Nee. Hey, hoe is het voor voetballers in algemene zin, zo'n interland break? Hoe heb jij dat beleefd afgelopen week?
Ja, het is op zich wel even lekker. Als je echt goed in het seizoen zit, kan het heel vervelend zijn. Omdat je dan, je wil gewoon die reeks voortzetten, want je zit toch in de flow, om het zo maar eens even te noemen. En als je, sommige... Het is dus heel wisselend hoe je daar... het is maar net hoe je erin zit. Alleen, over het algemeen is het ook wel eens even lekker om een paar dagen vrij te zijn. Een paar dagen voor de familie, zou ik zeggen.
Hebben die jongens ook gedaan volgens mij. Ze zijn volgens mij 4 dagen vrij geweest. Dus die zijn gisteren weer begonnen met trainen.
Ja, dat is ook wel prettig. Ook voor de familie wel, weet je. Want dan gaat het even niet om en over voetbal. En dan kan je ook eens even wat anders doen. Dus voor de familie hartstikke goed. Voor de speler zelf is het maar afhankelijk van hoe je in het seizoen zit. Voor de een is het super vervelend. En voor de ander is het heerlijk om er heel even tussenuit te gaan.
Dat van jou ging wel door, hè, met Jong Sparta. Ik heb gezien dat je 4-1 hebt gewonnen van TEC. En zelfs nu je op de tweede plek staat in de tweede divisie, man.
Ja, ik vind het leuk dat je het benoemt, want normaal benoem je alleen de wedstrijden wanneer we verloren.
Ja, ik hou je in de gaten.
Dus daar word ik heel blij van, Sander. Nee, klopt. We hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld. En wij hebben geen rekening te houden met internationals. Al hebben wij er wel een paar, die dan met de jeugdteams weg zijn. Maar dat konden we blijkbaar goed opvangen. En hebben we goede wedstrijd gespeeld, ja. Ja.
Mooi, man. Hey, we gaan eventjes naar een klein rubriekje. Momentje. Want ik heb namelijk een paar luisteraarsvragen binnen. Ik had een oproepje geplaatst op Twitter. En dat gaan we nu wekelijks doen. Het lijkt me erg leuk om op die manier ook de interactie met de supporters van SC Heerenveen te hebben.
Zeker.
Ik had onder andere een vraag binnen van Frank van Tulden. En die sluit wel mooi aan op waar we het net over hadden met jou, met Jong Sparta. Zijn vraag was namelijk, stapt Jong Heerenveen nog ooit in de voetbalpyramide? En toen dacht ik, verrek, dat is een goede vraag. Ik heb dat voorbije jaren natuurlijk wel gevolgd, maar dit dossier is eigenlijk een beetje van mijn radar verdwenen. Dus ik heb afgelopen middag Ferry de Haan, de technisch manager, gebeld om te vragen hoe die vlag er nu bijhangt. En Ferry de Haan die zei dat op dit moment is dat simpelweg niet aan de orde. Heerenveen heeft deze keuze een paar jaar geleden gemaakt om niet in die pyramide te stappen. Toen was Ferry de Haan er nog niet. Maar hij zei, ik sta wel achter deze keuze. En hij beargumenteerde ook dat er nu natuurlijk een onder 21 competitie in het leven is geroepen. Waardoor Jong Heerenveen ook daar op een goed niveau kan spelen. En zijn letterlijke woorden waren, de noodzaak is er op dit moment niet zo om toe te treden tot die piramide. En ja, wat natuurlijk ook meespeelt, vroeg ik hem en dat beaamde hij, de geldkwestie. Want je moet een volledig volwaardige selectie en een staf optuigen. Nou ja, dat kost geld. Mm-hmm. Ja, snap jij deze motivatie?
Voor Ferry is het natuurlijk niet helemaal eerlijk, want hij is daar niet verantwoordelijk voor geweest. En hij wist ook niet, hij weet ook niet hoe het er toen voor stond, denk ik. Ik kan heel goed spreken over de situatie bij Sparta en over de situatie hoe die is, exact, doordat we in de piramide zijn gestapt. Voor die jonge spelers die wij hebben, is er geen betere weerstand dan de tweede divisie op dit moment. En dat is... wij zijn daar heel erg blij mee. Want jongens gaan nu leren echt tegen volwassen mannen te voetballen. Waar ze straks ook in terechtkomen als het goed is. En waarbij dit gaat om, de prestatiedruk is gewoon ook aanwezig. Doordat je er gewoon wel kan degraderen.
Want je speelt dus ook tegen echt de topamateurclubs, hè? Rijnsburgse Boys, IJsselmeervogels, Spakenburg, dat soort clubs.
Ja, de allerbeste, hè? Katwijk, AFC. Dus dat zijn echt voor deze spelers is deze weerstand. In mijn optiek de allerbeste. Als je kijkt naar de onder 21 competities, dan zie je veel nog jongere spelers. Wij hebben onder 23, dus die spelers zijn nog wat jonger. Dus het is echt nog wel een stuk jeugdvoetbal, vind ik. En Het probleem is dat er ook de eerste elftallen zijn vaak gevuld met hele jonge spelers. Dus heel veel jongens die in de onder 21 nog kunnen spelen, die spelen ook al bij het eerste of zitten op de bank.
Ja.
Dus ja, het is natuurlijk krankzinnig dat die competitie van onder 21 ook op zaterdag wordt gespeeld. Terwijl de eredivisie op zaterdag en op zondag wordt gespeeld meestal. Ja, dus die spelers die dan bij het eerste zitten, die komen dan niet eens aan hun wedstrijdminuten bij het jongteam. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat echt wel kwalijk vind. Omdat je, ja, die spelers die bij het eerste elftal zitten, die eigenlijk je grote talenten, maar nog net niet goed genoeg zijn voor het eerste in de basis of veel minuten te maken.
Ja,
die betalen de hoogste rekening, want die komen nooit echt aan voetballen toe. Nee. Alleen in schamele oefenwedstrijdjes.
Exact, want die zitten dan wel op de bank bij het eerste elftal, maar die voetballen precies. Dan niet onder weerstand eerder die dag tegen de top amateurclubs of andere topbelofte teams zoals jij die nu schetst.
Ja, precies. Dus die maandag, die maandagavond wat voorheen was, nou, dat was nog niet zo gek. Daar was ook over nagedacht dus, vroeger.
Ja, zeker.
Nou, dat is achteraf gezien wel de win-win situatie.
Mm-hmm. Nee, helder.
Maar dat vind ik kwalijk, ja.
Hey, andere vraag. Die stelde Roy Scheerlings. Die vroeg of ze in de, en met ze bedoelt hij dan Heerenveen, in de winterstop Congolo en Drezevic hoe dan ook moeten verkopen om in ieder geval er iets voor terug te krijgen. Spelers die er direct staan, zoals bijvoorbeeld de nieuwe spits, of dat ze dan willen investeren in talentvolle spelers zodat ze een half jaar kunnen acclimatiseren. Nou ja, dat verhaal is in principe al eventjes bekend. Heerenveen heeft een potje met geld. Dat hadden ze afgelopen zomer ook al. Daarvan willen ze gewoon per se die nieuwe spits halen in de winterstop. Die de concurrentiestrijd met Henk Veerman en in iets mindere mate Siem de Jong moet aangaan. En
ja,
er is dus niet echt de noodzaak om Congolo en Drezevic hoe dan ook te verkopen. Die spits willen ze hoe dan ook halen. Maar daar hoeven niet echt spelers voor te gaan vertrekken. Ik sluit niet uit dat als er een club komt voor deze jongens, dat ze willen meewerken. Wat denk jij?
Ja, lijkt me wel. Als je in je laatste contractjaar zit, laatste half jaar. Kijk, het zijn ook niet de spelers die absoluut onmisbaar zijn, denk ik. Het zijn goed op te vangen met het huidige spelersmateriaal wat je hebt. Dus ik denk als Heerenveen daar een bedragje voor kan krijgen, dat ze daar wel voor openstaan. Maar ik denk ook als het echt niks is, zeg maar, dat ze dan zeggen van nou, dan houden we ze liever nog een half jaar en dan, dan is het niet anders. Maar dan is het het niet waard. Dus die afweging moet Ferry maken.
Klopt. Ik denk dat Ferry de Haan een uiterst drukke zomer gaat krijgen. Ik denk dat hij voorlopig geen vakantie gaat boeken. Want als je die selectie ziet, ik heb er even bijgepakt. Maar jongens zoals Mulder, Woudenberg, Drezevic en Congolo dus. Allemaal aflopend contract. Ik denk eerlijk gezegd dat die stuk voor stuk volgend seizoen niet meer bij SC Heerenveen voetballen. Want dat zijn ook niet de goedkoopste jongens in het salarishuis. Ja, en dan heb je nog heel veel wat jongens die gehuurd zijn. Zoals de Nigrens van deze wereld, Moussaba. Ja, dat gaat echt veel veranderen, man.
Nou, zeker. Maar dat is toch ook denk ik heel erg, ergens ook heel erg prettig voor Ferry. Dat hij gewoon nu ook zijn
stempel kan drukken op deze
selectie. Zijn stempel op deze selectie kan drukken uiteindelijk. En daarvoor is hij dan gekomen. Door ook het selectiebeleid te voeren. En dat ook naar zijn wens. Hè, in overleg met dan de trainer en de rest van het bestuur. Maar wel dat hij zijn stempel mag drukken op deze selectie. Nou, dus voor hem wordt het heel druk. Maar ik denk ook super uitdagend. En ik denk ook dat een van de redenen is waarom die is gekomen.
Vraag in het verlengde daarvan van Patrick Keizer. Wordt er niet te veel aan de korte termijn gedacht gezien de waarde op het veld? En hij doelt dan op de leeftijd, de contractduur en de huurspelers. Wat vind jij?
Ja, lastig. Kijk, huurspelers vind ik korte termijn. Omdat je, daar heb je in principe niet zo heel veel aan. Of je moet dan weer constructies bedenken in het contract. Waarbij als die dan ooit verkocht wordt, dat je dan weer een percentage of wat dan ook gaat krijgen.
Ja.
Als je het hebt over contractduren, dat is van deze tijd. Vroeger, en dat vind ik al raar om te zeggen, maar in de tijd dat wij nog bij Heerenveen speelden, tekende je altijd gewoon 4 jaar. Mm-hmm. Of 5 jaar, of zeker 3,5 als je in de winter ging tekenen. Maar dat is niet meer. Die termijnen zijn veel korter gemaakt. Dus je hebt altijd tweejarige contracten met een optie voor een derde. Dat zijn de contracten van deze tijd. Dat is ook wel een beetje de hype zoals het nu gaat. Dus ja, ik weet niet of je...
De realiteit eigenlijk ook, hè? Zoals een jongen
spelers van... willen ook vaak niet langer tekenen.
Nee, maar bijvoorbeeld ook een jongen zoals Moussaba. Die speelt er nu op huurbasis van AS Monaco. Laten we zeggen... 8 tot 10 jaar geleden waren dat jongens die Heerenveen zelf gewoon tamelijk makkelijk kon oppikken van een club als NEC door een transferbedrag van 2 miljoen misschien wel te betalen. Ja, dat zit er nu niet meer in. Ja. Dus kom je automatisch bij dit soort constructies uit. Of je moet er genoegen mee nemen dat je jongens echt de tijd gaat gunnen om zich te ontwikkelen en op die manier waarde te creëren.
Ja, dat klopt. Dat is ook het een of het ander. En het is inderdaad niet meer zo makkelijk om spelers op te pikken van andere clubs, wat nu concurrenten zijn geworden.
Wat heeft jouw voorkeur? Zou je dan pas op de plaats moeten maken en zoiets hebben van... Oké, wij gaan dit echt als niet 1 overbruggingsjaar zien, maar misschien wel 2, misschien zelfs wel 3... om opnieuw proberen die waarde te creëren? Of ga je dan liever met huurlingen in zee die directer wat die absolute kwaliteiten... met zich meebrengen?
Ja, als ik naar Heerenveen kijk, dan heb je nogal wat goed te maken. Hè? Als je kijkt naar wat de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. En dan heb ik het over alle geledingen. Dus zowel bestuurlijk als in de technische staf als op het veld. Maar dus ja, ik zou dan kiezen als je nieuw beleid maakt met een nieuwe technisch directeur. Ja, dan zou ik eerder gaan voor de langere termijn visie. Met vooral het intensiveren van de jeugdopleiding. Om daar uniek in te zijn. En dan kan je in het noorden als enige club het verschil wel maken. En dan wordt Heerenveen weer een interessante opleidingsclub. Ja. Dus ik zou zeker kiezen voor de langere termijn visie. Alleen één ding moet je ervoor zorgen. Kijk, of je nou 12e wordt of 13e wordt. Of 14e wordt, of een keer 11e wordt, ja, dat maakt niet het verschil. Ja. Zeg maar. Het is of Europees voetbal of geen Europees voetbal. Daar zit de financiële winst volgens mij. En dat ga je nu gewoon niet halen. En ook niet met spelers die je gaat huren van Monaco eentje. Of eentje uit Scandinavië. Dat geloof ik niet.
Nee. Dit is een interessante van Albert Veen, Geert Arendt. Die hoorde begin deze week Sander van der Heijden bij de collega's van Omroep Friesland. Bijzonder mooi verhaal had hij te vertellen trouwens. Over tactiek, over een middenveld met de punt naar achteren. En het verhaal van Sander van der Heijden was eigenlijk dat je zoveel mogelijk via de as wilt voetballen. Zeker in je opbouw. En dan is dus de driehoek van de 2 centrale verdedigers en de defensieve middenvelder, die is daarvoor cruciaal.
Ja, hij zei kan. Van, ja.
Als je nou met 2 defensieve middenvelders speelt, hè, dus met de punt naar voren, dan heb je ook meteen 2 tegenstanders staan. En dan wordt het dus druk in die centrale as. Dus hij opteert voor een eenkoppige 6, zullen we maar zeggen. Hè, dus de punt naar achteren. Hoe sta jij hierin? Is dit ook niet de ideale formatie voor Heerenveen met een Joey Veerman of een Nicolas Madsen die daar kunnen spelen?
Ja, ik denk dat we te kort tijd hebben om dit uit te leggen. Omdat het dit vergt nogal wat tactisch, nog een tactische uitleg om dit goed te kunnen weerleggen. Alleen, dus ik vind formatie, dus wat jij noemt is een formatie, hè, 4-3 met de punt achter, als ik het goed heb. Mm-hmm. Ja, dat vind ik gewoon het beestje een naam noemen. Dus je noemt het gewoon zo omdat het even om het eenvoudig te maken. Alleen het gaat natuurlijk altijd om principes. Dus waar heb je de bal? Wie heeft de bal? En wat wil je met je opbouw? Wat wil je nou precies bereiken in je opbouw? Wil je dan per se een driehoek tussen de 3, 4 en 6? Mm-hmm. Of wil je een station verder? Wil je daar iemand specifiek bereiken met het gezicht naar het doel van de tegenpartij? En hoe krijg je dat voor elkaar? Of wil je wat wil je met je buitenspelers? Wil je die tussen de linies vrij krijgen? Ja, dan zou ik zeggen... Dan zijn 2 controleurs, daar loopt er altijd eentje van in de weg. Of wil je juist met buitenspelers aan de zijkant spelen? Ja, dan gaat automatisch ook je opbouw richting de zijkant. Het is maar net de vraag wat je precies wil bereiken in je opbouw. Dat is het allerbelangrijkste. Die vraag moet je jezelf stellen. En daar ga je een speelwijze aan ophangen of een manier van opbouwen. En die vraag... die vraag kan ik niet zo beantwoorden.
Heel concreet, hoe zou jij het bij Heerenveen, toegespitst op de kwaliteiten van Joey Veerman? Joey Veerman die wil graag ook op 6 spelen. Hè? Want het allerliefst had hij de bal op tussen de twee centrale verdedigers om vervolgens het spel te gaan verleggen. Maar nu heeft hij Madsen naast zich staan. Ja, die kan ook goed opbouwen.
Ja, Madsen speelt vaak wat kleiner over het algemeen. Dus die speelt wat dichter bij hem in de buurt. Speelt heel veel simpele ballen, wat heel fijn is om in je ploeg te hebben. Alleen als ik Heerenveen zou adviseren, zou ik Joey wel de man proberen te... of hem in ieder geval vrij proberen te krijgen. En vlak voor de verdediging. Waarom? Want dan heeft hij genoeg ruimte om zijn passes te versturen. Zowel door de linies heen als de crosspasses waar hij onbekend staat. Dat zou ik als doel maken van je opbouw. Dus dat moeten we creëren. En hoe je dat doet, ja, dat kan je doen met twee iets meer aanvallendere ingestelde spelers. Maar je kan het ook iemand die vooral om hem heen, om Joey heen loopt, om de bal niet te krijgen. Dus elke keer weg probeert te lopen en de bal niet krijgen, zodat Joey in de rug wel vrijkomt. Ja, dat is het maar net. Hoe je dan het middenveld ziet, op welk moment en waar is dan de bal. Dat is het allerbelangrijkste uiteindelijk. En wat doet de tegenstander? Dat kan ook. Hè. De tegenstander kan ook iets heel anders gaan doen.
Ja, zeker, zeker.
Je kan ook gewoon een man op Joey zetten en jij volgt hem gewoon. En als hij naar het toilet gaat, ga je gewoon achter hem staan. Ja, dat zijn ook mogelijkheden die de tegenpartij kan gaan gebruiken om hem uit zijn spel te halen. Dus dan moet je weer iets nieuws gaan verzinnen. Nou, dat is ook het tactische steekspel of het schaakspel wat je vaak wel hoort tussen trainers.
De tijd vliegt voorbij. Maar het is toch wel weer het moment voor jou is gekomen, Geert. De oud-speler.
Ja. Ik zat ook te kijken naar oud-spelen en viel mij wel een bericht op. En het is niet een oud-speler van Heerenveen, volgens mij. Wel een oud-gediende. En het gaat even om bij PEC Zwolle, Dwight Lodewegers. Die heeft vertrokken besloten te vertrekken bij PEC Zwolle.
Als assistent.
In opvolging van, als assistent van Art Langelen, die eerder al had besloten om weg te gaan. En Dwight is solidair gebleken. En ik vind dat wel heel erg vervelend, want ik heb Dwight echt heel erg hoog zitten. Ik vind het echt heel leuk om hem over voetbal te horen praten.
Ja,
maar ook, zijn werk is gewoon geweldig geweest. Overal waar hij heeft gewerkt, ook bij Heerenveen, maar ook bij Cambuur, maar ook bij het Nederlands Elftal, wordt hij zeer gewaardeerd. Dat is niet voor niks. Ik heb Dwight leren kennen bij Heerenveen als jeugdspeler. Toen was hij veelal met me bezig, liep hij stage of deed hij Johnny assisteren. En dat was echt een verademing om met hem aan de slag te gaan. En ik vind het toch heel vervelend om te lezen. 1, dat ze helemaal niet goed gaan. En 2, dat Dwight nu weg is.
Het is een ontzettend aardige man ook. Ik heb als journalist dan met hem te maken gehad. Zowel bij Cambuur als SC Heerenveen dan iets minder. Maar ik heb een keer voor de voetbaltrainer een heel groot verhaal met hem gemaakt. Van 8 pagina's of zo. Waarin het helemaal ging over zijn tactiek. En wat ik heel leuk vond, kijk, je hebt natuurlijk trainers die maken het voor een betrekkelijke leek als ik heel moeilijk, met allemaal looplijnen en ingewikkelde paaslijnen en noem het maar op, dat je echt denkt van oké, dit is hoge wiskunde. Maar bij Dwight, alles wat hij zei, dat begreep ik precies. En toen dacht ik van zo gaat het in de kleedkamer. En hij zegt ook altijd, de kunst zit hem in de eenvoud en de dingen niet moeilijker te maken dan ze zijn. Ja, vond ik wel heel mooi.
Ja, maar dat is een van de belangrijkste dingen van trainen zijn, denk ik. Dat spelers je wel volgen en ook uiteindelijk begrijpen wat je van ze verwacht. En wat ze moeten doen in bepaalde situaties. En dat zelf als trainer kan je het allemaal wel uitleggen. Want je hebt het ook bedacht, als het goed is. Dus ja, maar het gaat erom dat je het spelers begrijpelijk kan maken. Maar ook journalisten, want dan hou je ook journalisten. Die kijken toch anders naar zijn manier van spelen.
Absoluut.
Of die beoordelen toch hem anders als trainer. Net even wat meer geduld. Ja, ik weet waar hij mee aan de slag is. Dus ik weet waar ik rekening mee kan houden. Of waarom het mis is gegaan. Ja, dat is natuurlijk wel een grote kwaliteit van Dwight. En het is echt een hele aardige, lieve man.
Echt een
fan. En ongelooflijk gepassioneerd als het gaat om voetballen. Nou, dat vind ik gewoon mooi.
En ook geestelijk, ik weet niet financieel, maar in ieder geval geestelijk onafhankelijk. Hè? Want dat zie je hieraan ook. En bij Heerenveen vertrok hij toen ook, omdat hij niet op zijn plek ook zat. Het ging toen sportief ging het ook niet goed. Maar hij ja, hij vond het ook niet leuk meer op een gegeven moment. En dan is het ook heel simpel. Dan vertrekt hij. En ja, bij Cambuur maakte hij ook een nogal onconventionele keuze door over te stappen naar Heerenveen. Het werd hem in Leeuwarden niet in dank afgenomen. Ja. Daar noemden ze
ik denk dat hij dat onderschat heeft, Sander, denk jij?
Ja, dat klopt. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar goed, het is
ik denk als hij het over mocht doen, dat hij dat niet zo zou doen.
Dat denk ik ook. Hij doet me eigenlijk qua karakter ook wel een beetje denken aan zo'n Hans Westerhof, weet je wel?
Ken ik iets minder goed, eerlijk zijn. Maar wel ook een hele rustige uitstraling en rustige man.
Vakman.
Maar wel heel goed wetende waar hij het over heeft. En dat is wel, dan hang je aan iemands lippen. Hè? Dat vind ik als trainer, maar ook als speler of als voetballiefhebber, vind ik gewoon mooi om mensen gepassioneerd over hun vak te horen praten. En ook nog waarbij je het begrijpt en uiteindelijk ook denkt, hé, maar daar kan ik wel wat mee. Of daar leer ik wel wat van. Dat is
ook zo.
Dat is mooi.
Ja. Komend weekend Willem II in een lege Abellense stadion. We zijn er volgende week woensdagochtend weer. Hopelijk dan met uitstekende geluidskwaliteit om terug te blikken op die wedstrijd. Geert, ik ga je bedanken, man.
Geen dank. Ik vond het weer een leuke podcast. Ik heb weer genoten. Dus we gaan weer verder volgende keer. Maar dan met goed geluid en goede verbinding.
Gaan we doen, man. Hey, tot snel.
Oké, Sander. Hoi, hoi.
Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.